Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Het is 1948. Kort voor haar mooiste dag was Betsy bij de pastoor geweest voor het huwelijksonderricht. Toen hij was begonnen over de huwelijksplicht, had ze naar zijn habit gekeken en zich afgevraagd wat hij daarvan kon weten. Maar meteen luisterde ze weer vol aandacht, want de pastoor sprak niet steeds klare taal. Het kwam erop neer, zei hij, dat het verplicht was het huwelijk te consumeren. Het stond letterlijk zo in het boekje dat ze meekreeg. Dat legde ook uit dat dit consumeren zodanig moest gebeuren dat het zaad van de man op de daarvoor bestemde plek kwam. Elke andere wijze, bijvoorbeeld vanuit het egoïstische motief geen kinderen te willen krijgen, voor het zingen de kerk uit, was louter gericht op genot en dus zondig. Het boekje meldde wanneer het moest, zo vaak mogelijk. En wanneer niet, eigenlijk alleen bij ernstige ziekte. En het benadrukte de wederzijdse verantwoordelijkheid. Wilde een van de echte lieden, de man, gemeenschap hebben, dan mocht de ander, de vrouw dus, niet weigeren. Als ze weigerde, stelde ze haar man namelijk bloot aan de verleiding van de onkuisheid. En dan was zij zelf net zo zondig.
In geen enkele eeuw veranderde het leven van vrouwen zo sterk als in de afgelopen 100 jaar. Met invloed op iedereen. Hoe verliep de strijd om behandeld te worden als gewoon mens? En hoe beïnvloedt dit de maatschappelijke positie van vrouwen nu, in onze tijd? Dat onderzoeken we in de Eeuw van de Vrouw.
En dus die van ons allemaal. Ik ben Susanna Jansen, schrijfster en geboren in 1964. Toen ik 6 was, werd het verbod op de verkoop van condooms officieel afgeschaft.
En ik ben Rachel van der Pol, journalist, geboren in 1983... En toen ik 8 jaar was, werd gedwongen seks binnen een huwelijk of een relatie voor het eerst aangemerkt als verkrachting en daarmee strafbaar. Vandaag gaan we het hebben over de huwelijksplicht. Hoe werkt de seksuele moraal van 100 jaar geleden en het idee van wat seks is door in deze huidige tijd?
Zullen we beginnen met dat artikel?
Ja. Ja, jij was echt flabbergasted toen ik het jou stuurde. Ik moet gewoon een beetje lachen. Maar het gaat om een artikel uit de Linda van Caroline Spaans. En dat begint als Caroline met vriendinnen in een restaurant zit. En dan verzucht een van die vriendinnen dat ze er gewoon geen zin meer in heeft. Nu niet, al jaren niet. En Spaans schrijft, eigenlijk wilde ze gewoon nooit niet meer. Ze bedoelde seks en meer specifiek de seks met haar man. En verderop schrijft ze, de vriendin werd, nu ze vrij uit kon praten, kwaad. Het is toch eigenlijk van de gekke dat wij ons verplicht voelen tot seks. Of het misschien zelfs verplicht zijn. Anders is het mijn schuld dat hij vreemd gaat.
Ja, nou ja, ik was echt flabbergasted. Want weet je, ik dacht namelijk echt dat het allang vanzelfsprekend was. Dat seks iets was waarbij de behoeften van vrouwen en mannen allebei meetelden. Want ja, weet je, nee, ik schrok er het meest van dat vrouwen nog steeds het gevoel kunnen hebben dat ze moeten doen alsof.
Nou ja, en ook die plichten van, maar als ik dat verplichte nummertje niet doe, dan gaat hij weg. Dat mechanisme.
Ja, ik kon bijna niet geloven dat het nu nog speelt. En dat vind ik heel erg. En nou ja, misschien moet ik er wel even bij zeggen. Ik ben dus 58. En ik was 17 in 1981. Dus dat is de tijd waarin ik mijn eerste vriendje had. Toen begon ik, laten we zeggen, iets met seks te doen. En ja, ik al
van het begin af aan was het in mijn beleving volkomen normaal dat ook, ook de behoeftes van vrouwen net zo goed meetelden. Dat heette dan voorspel. En dat ging natuurlijk niet altijd goed. En dat kon ook enorm onhandig zijn enzovoort. Maar dat hoorde er helemaal gewoon bij. Daarom schrok ik echt.
Ja, jij had zo'n geschokte reactie. En toen ik dat artikel las en toen ik die instructies van die pastoor las, toen dacht ik, jeetje. Kijk, tuurlijk, we hebben stappen vooruit gezet. Maar het lijkt er wel op dat die instructies die jouw ouders zo'n 80 jaar geleden kregen, toch vrij hardnekkig zijn blijven hangen. En nou ja, over die invloed gaan we het vandaag hebben. Dus Suzanne, neem ons even mee de geschiedenis in.
Ja, nou ja, weet je, ik denk eigenlijk dat we moeten beginnen bij in den beginnen.
De Bijbel.
De Bijbel, het verhaal van Eva en Adam in het paradijs. Dus dat verhaal waarin Eva Adam verleidt om de verboden vrucht te eten, die appel van die boom, en dat ze dan uit het paradijs worden verdreven. Want sinds dit verhaal is opgeschreven, is dat de moraal die bij een groot deel van de wereld dominant is. Namelijk dat de verleidingskunst van Eva gevaarlijk is en mensen in het verderf stort, en dat Adam daar weerloos tegen is. En ik denk dat eigenlijk in alle monotheïstische godsdiensten geworsteld wordt met seks. Want je hebt het nodig voor de voortplanting. Maar lust is tegelijk iets dat beteugeld moet worden. En dat is dan ook de reden waarom het moet worden beperkt tot binnen het huwelijk. En waarom het eigenlijk gewoon gericht moet zijn op kinderen krijgen. En niet op alle gevoelens die je erbij kunt krijgen.
Ja, die verleiding van Eva moet worden ingetoomd.
Ja, want die is gevaarlijk. En tegelijk is zij ook degene die overal die moraal moet bewaken. Want zij moet zedig zijn. Zij mag niet uitdagen. Zij moet zich bedekken. Zij mag niet verleiden. Het ligt altijd aan haar als een man over de schreef gaat. Want ja, een man is nou eenmaal weerloos tegenover een verleidelijke vrouw. Die kan er niks aan doen. Dus denken over vrouwelijk genot past echt al helemaal niet in dit verhaal.
Ja, maar in die instructies van de pastoor stond ook dat sowieso seks in het algemeen niet gericht was op genot. Maar toen dacht ik wel, ja, dat is wel handig. Want volgens die moraal moet het zaad op de daarvoor bestemde plek komen. En daar zit dan wel inherent het genot van de man bij inbegrepen.
Ja, precies. En het vrouwelijk lichaam is vanuit dat idee, ja, eigenlijk niet veel meer dan een instrument voor de voortplanting.
Ja, nou ja, ik heb het, sinds we met deze podcast bezig zijn, ook heel veel met vrienden en familie erover. En daarom kwam mijn tante afgelopen weekend naar me toe. Zei ze, ja, ik heb hier iets, dat moet je lezen. Dat is een boek van de huishoudschool uit 1960 voor meisjes. Met een soort instructies. En een daarvan is, als je man voorstelt te paren. Dus ik ga het even voorlezen. Aanvaard dit met nederigheid, maar houd steeds in het achterhoofd dat het plezier aan de man is besteed en veel belangrijker is dan dat van een vrouw. Als hij zijn orgasme bereikt, is een beetje gekreun van jouw kant niet misplaatst. Integendeel, het zal hem overtuigen dat jij er ook plezier aan hebt beleefd.
Dit is echt heel pijnlijk, hè?
Het is zo heftig. Dit is 1960, hè?
Wow. En de huisartsschool, daar zaten meisjes tot 14 op, hè? Dus die kregen dit echt op heel jonge leeftijd. Dit is bijna de basis van dat artikel van de Linda, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Echt heel erg pijnlijk.
Ja.
En het is trouwens een moraal die heel breed werd gedragen. Het was niet alleen iets katholieks. In de zedenwet van 1911 stond bijvoorbeeld al het wettelijk verbod op de verkoop van condooms. Want seks om de seks, dat is al heel lang uit den boze geweest. Onzedelijk. Nou ja, behalve dan in de praktijk voor mannen.
Ja, dus misschien ook goed om te weten, tenminste wat ik ook las, tekenend voor die tijd. Sigmund Freud heeft natuurlijk enorme invloed gehad op de psychologie. Die verkondigde rond 1900 dat vrouwen die niet gericht waren op vaginale seks onvolwassen waren. En dat een clitoraal orgasme wees op psychische problemen, zoals hysterie.
Het is zo tekenend, omdat de kijk op vrouwelijke seksualiteit gewoon zo lang, eindeloos lang, gedomineerd is geweest door mannen die alleen door hun eigen bril keken.
Ja. Nou ja, en er kwam natuurlijk ook nog bij dat seks altijd belast was met het risico van zwanger worden. Het kon niet alleen om plezier gaan, want er zaten hele grote consequenties aan. En die lagen ook bij de vrouwen.
Ja, die lagen bij de vrouwen, ja. Weet je, dat zelfs voor katholieken in elk geval was periodieke onthouding niet de bedoeling. Dus ook als beide echte lieden dachten, wow, even geen kinderen. Dan mochten ze dat niet eens toepassen. Want ja, er was natuurlijk geen voorlichting, hè? Ik weet echt van mijn ouders, die zijn naar de dokter gegaan om uitgelegd te krijgen wanneer er vruchtbare dagen waren en wanneer niet. Dus hoe je die periodieke onthouding kon toepassen. En mijn ouders hadden geluk. Die durfden rechtstreeks naar de dokter en de katholieke dokter legde het hen uit. Want eigenlijk hadden ze eerst toestemming moeten vragen aan de pastoor. En die zou dat nooit goed vinden bij een jong stel. En dit is wel de reden waarom mijn oudste drie zussen amper een jaar met elkaar schelen. Want pas daarna durfden ze het aan om die periodieke onthouding te gaan doen.
Jeetje, ja. Ja, maar dat zeggen ze ook, hè, in die instructies. Dus alles rond seks was doordrenkt met schuldgevoel en zonde.
Ja, handjes boven de dekens,
ja.
Hè?
Nou ja, wat jij net vertelt over de pastoor. Mijn oma, die was bijvoorbeeld nog op haar 49ste zwanger. En na het 8e kind mochten ze dus in overleg met de huisarts en de pastoor vanuit gezondheidsrisico's stoppen met gemeenschap.
Ongelooflijk.
Dat mocht Ongelooflijk. Dan, ja.
Ja, en abortus kon natuurlijk ook niet, hè? Behalve dat het zondig was, was dat in zo'n achterkamertje letterlijk levensgevaarlijk. Dus met de komst van de pil kwam er enorme verandering. En nou ja, misschien grappig om te weten dat die pil werd uitgevonden als een bijproduct van slachtafval. Notabene, in het katholieke Brabant. En de pil kwam op de markt in 1962. Maar dat kon alleen na overleg met de kerk. En met name met de bisschop van Brabant. Want op dat moment was in Nederland 40% van de mensen katholiek. Dus dat had enorm veel invloed. En die pil kreeg pas een hoge vlucht toen die bisschop in 1963 op de televisie bij KRO Brandpunt kwam. En daar zei hij dit.
Men kan zelfs stellen dat de geboorteregeling, dat heel iets anders is dan de geboortebeperking, normaal deel gaat uitmaken van de totale opdracht van de gehuwde die zij hebben ontvangen.
Wat hij hier zegt, hè, zo omvloerst, was voor katholieke echtparen glashelder, want het betekende dat zij voortaan zelf mochten beslissen of ze kinderen wilden. En dat niet meer beslist werd door de pastoor. Die langskwam om te checken of er nog een kind kwam. En door de pil werd seks voor het eerst losgekoppeld van voortplanting.
En toen kwam dus de seksuele revolutie.
Ja, precies. Door de combinatie van de pil en de nieuwe tijdgeest, hè, flower power en make love not war en ontkerkelijking, veranderde de seksuele moraal. Want ineens mocht genot wel een reden zijn voor seks. Maar ja, wat we eigenlijk ons pas sinds kort realiseren, was dat de pil ook betekende dat vrouwen geen reden meer hadden om zomaar nee te zeggen. Want ja, ze konden niet zwanger worden. En dan waren ze flauw en preuts. En dus, ja, ook vrouwen hebben heel veel kunnen experimenteren sindsdien, maar de mannelijke beleving voerde nog steeds de boventoon. Maar er gebeurde nog iets belangrijks in die tijd. Het is de tijd waarin die nieuwe feministische golf opbloeide, die tweede golf, vanaf eind jaren 60. En een heel belangrijk element hierin was dat vrouwen met elkaar gingen praten over hun leven. Niet meer geïsoleerd nadenkend over hun eigen kwesties, maar door met elkaar te praten ontdekten ze dat heel veel van hun problemen geen individuele dingen waren. Dat die eigenlijk werden veroorzaakt door hun maatschappelijke positie. En dat het persoonlijke hartstikke politiek was. En bij dit soort praatgroepen begonnen vrouwen het ook over hun lichaam te hebben en het te verkennen. Soms met spiegels en speculum bij elkaar te kijken van hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Want ze hadden gewoon geen flauw idee hoe ze er zelf uitzagen. En dan kwam er vaak ook het moment waarop ze smoesjes gingen uitwisselen die ze gebruikten voor als ze geen zin hadden in seks. Totdat dan een iemand zei, waarom verzinnen we eigenlijk smoesjes? Waarom zeggen we niet gewoon, vandaag even niet?
Het is nu 2023 en we zitten nog steeds met een enorme orgasmekloof. Pas sinds kort is er één biologielesboek waarin de clitoris volledig en correct staat afgebeeld.
Ja, en dat is een plaatje wat ik echt nog nooit had gezien.
Gelukkig is er op een nieuwe manier aandacht voor de vrouwelijke seksualiteit. Een van de mensen die hiermee bezig is, is Anna Janssen. Ze is specialist seksuele ontwikkeling, oprichter van de Sekswijzer en algemeen bestuurslid van Stichting Seksueel Welzijn. Anna is geboren in 1991.
Ja, en dat is dus wat we al eerder noemden, het jaar waarin het voor het eerst strafbaar werd om binnen een huwelijk of relatie seks te hebben zonder dat de vrouw dat wil. 1991.
Welkom, Anna.
Welkom.
Ja, wat ontzettend leuk om hier te zijn.
Anna, wat heb jij bij jouw eigen ouders gezien wat betreft de rolverdeling?
Nou, eigenlijk wel leuk, want bij mij was het mijn vader die heel erg voor ons heeft gezorgd en die eigenlijk ook graag minder wilde werken en meer wilde zorgen. En dat is uiteindelijk hem niet gelukt, dus hij is uiteindelijk wel meer gaan werken. En mijn moeder had wat minder werk. En dat komt eigenlijk gewoon door persoonlijke omstandigheden. Maar zijn wens was dat wel echt. Dus eigenlijk voor die tijd, ik ben dus net 32 geworden, was dat best wel al vooruitstrevend.
Zeker. En je bent serieus de eerste gast die we spreken hier die deze rolverdeling had. Of in ieder geval de intentie daar.
Ja, de wens.
Ja. Wat is de orgasmekloof?
Nou, de orgasmekloof betekent dat bij heteroseksuele stellen, dus als mannen en vrouwen seks hebben met elkaar, dan is dat vaak penetratieseks, dus penis in vagina seks. En dat is eigenlijk vooral lekker voor degene met de penis. Dus dat noemen we natuurlijk vaak een man, maar er zijn ook mensen die hebben een penis en die identificeren zich niet als man. Dus ik wil wel even zeggen dat ik vandaag gewoon spreek over mannen en vrouwen, maar dan bedoel ik dus mensen met een penis en mensen met een clitoris.
Ja, wel heel goed dat je dat duidelijk maakt.
Ja, omdat ik wel wil dat iedereen zich daarbij thuis voelt bij waar we het vandaag over gaan hebben. Die orgasmekloof betekent dus dat als mannen en vrouwen seks hebben, dat mannen heel vaak klaarkomen, namelijk in 95% van de gevallen. En vrouwen in 65% van de gevallen, mits de clitoris wordt gestimuleerd. Want als het alleen maar penetratie is, dus alleen maar de penis in de vagina, dan komt maar 30% van de vrouwen klaar. Of ja, bereikt een orgasme. En dat is natuurlijk krankzinnig. En tegelijkertijd heel logisch. Ja. Omdat, ik kan het meteen ook vertellen, de vagina is eigenlijk een baringskanaal. Daar zitten niet zo heel veel zenuwuiteinden. En dat is niet de meest prettige manier van seks voor mensen met een vagina.
Ja, dat vond ik al voor mij eigenlijk een revelatie in ons voorgesprek. En sowieso ook door onderzoek dat ik erachter kwam van, oh ja, het heet de vulva en de vagina is maar een onderdeel ervan.
Ja.
Ja, ik had geen idee.
Nee, en dat is natuurlijk, het is echt bizar. Want 2023 lees je ook gewoon in alle grote kranten, staat ook heel vaak vagina als vulva bedoeld wordt. En heel veel mensen weten dat gewoon niet.
Maar wat is de vulva?
Ja, de vulva is dus het uitwendig vrouwelijk geslachtsorgaan. Dus eigenlijk helemaal de buitenkant, dus de lippen. Noem ik liever ook geen schaamlippen. Er is al een hele grote associatie met het vrouwelijk geslachtsdeel en schaamte. En dat noem ik dus liever lippen of labia of vulva lippen, want dat is eigenlijk gewoon wat het zijn. En dan heb je de buitenkant van de clitoris, dus de eikel. Daar gaan we denk ik zo verder nog over hebben. De hele buitenkant, dat is de vulva. En de vagina is dus onderdeel van de vulva. En dat begint bij de opening tot aan de opening van de baarmoedermond. Dat is de vagina.
Ja, okay. En jij hebt ook een voorwerp bij je, de clitoris. Ja, ik zeg het nu goed en dat komt omdat jij mij aan de telefoon al corrigeerde. Dus dat is, ik leer heel veel nu al. Maar kan je me daar iets over vertellen?
Ja, de clitoris is eigenlijk het allerbelangrijkste onderdeel van een vrouwenlichaam. Want dat is namelijk waar ons seksueel genot huist. En die clitoris is echt noodzaak voor fijne seks, maar eigenlijk ook voor genieten van je lijf, voor alles. En de clitoris zit voor een deel aan de buitenkant, maar eigenlijk zit het grootste deel aan de binnenkant. En dat is wat veel mensen niet weten, dat het is eigenlijk heeft hetzelfde weefsel als een penis, maar zit eigenlijk aan de binnenkant. Dus het zwelt ook een paar keer per nacht op en het krijgt ook een erectie. Dus wij worden eigenlijk ook altijd wakker met een stijve.
Niet.
Wauw.
Ja, en dat is gewoon om het weefsel gezond te houden. Net als bij een piemel is het gewoon.
Wow.
Ja, mannen worden ook vaak wakker met een stijve. En dat is niet omdat ze zin hebben in seks. Maar dat is gewoon een lichamelijke reactie op het gezond houden van die organen. En dat is dus bij de clitoris ook. Dus het ziet er eigenlijk een beetje uit als een haakje. Je kan het wel, hoe zou ik het omschrijven? Wat vinden jullie?
Nou, ik zie hier een soort balzak of zo.
Ja, even om te beschrijven. Je houdt nu iets op dat knalroze is. Met ja, een, ja, twee benen als het ware. Waar tussen twee nou ja, balzakken hangen.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Leg uit.
Ja, en dit is dus bij het puntje. Dus dat is eigenlijk het... Ja, wat je het haakje zou kunnen noemen in wat ik hier voor me hou. Als mensen thuis dit horen, dan kun je het ook gewoon opzoeken ergens. Of eventjes... Nou ja, bijvoorbeeld,
ja, we zetten ook in de show notes.
Precies.
Ja.
Kun je even een plaatje zien, als je er nog nooit van hebt gehoord. De rest zit aan de binnenkant. En dat zijn dus inderdaad eigenlijk twee benen met daaronder twee soort hangende zwellichamen. En die zwellen op bij opwinding. Maar die zwellen dus ook op soms bij stress. Maar ook bijvoorbeeld bij seksueel geweld kan dat gebeuren. Dus het is niet zo dat het alleen maar gebeurt als je zin hebt in seks. Het is echt een lichamelijke reactie. En als we het hebben over seksueel plezier, dan is dit dus onwijs belangrijk. Omdat als dit opzwelt, dan heb je eigenlijk een stijve als vrouw. En dat zorgt ervoor dat de vagina vochtig wordt. En dat de vagina en de plasbuis beschermd worden. Dus het zijn eigenlijk ook een soort kussentjes die je lichaam beschermen als er iets inkomt. Dus een penis, in het geval waar we het vandaag over hebben. Dus het is echt ongelooflijk belangrijk. En hierdoor is seks ook pijnloos. Dus... Heel veel mensen hebben pijn bij seks. 1 op de 10 vrouwen heeft pijn bij seks. En een groot deel daarvan denkt ook dat dat erbij hoort.
Ja.
Ja.
En dat is dus omdat, ja, dat heb ik dus nu geleerd, omdat je dan een slappe klit hebt.
Ja, dus eigenlijk omdat je gewoon, je lichaam is niet opgewonden.
Ja.
En je moet geen penetratieseks hebben als je geen stijve hebt. En dat geldt voor mannen en voor vrouwen.
Jongens, even, die terminologie, stijf en slap, voor een vrouwenlichaam, dat... Daar moeten we even niet overheen walsen. Dat is toch al wat, toch?
Ja, dit was voor mij echt een soort van vuurwerk in mijn hoofd. Omdat ik echt zoiets had van, wow, dat voelt zo gelijkwaardig. Ik heb tot nu toe, als je het over vagina hebt, ben je gewoon een schede, weet je. Want dit is echt voor mij weer revolutionair.
Ik vind dit echt... Wauw. Ik moet denken aan... Iets wat mijn vader een keer zei. Mijn vader, geboren in 1921. Dit moet je erbij weten. Want ik wil niks negatiefs over hem zeggen. Maar ergens tegen het eind van zijn leven was hartstikke oud. Toen geen idee waarom we het over seks hadden. Want dat was, deed ik eigenlijk normaal niet met hem. Maar toen maakte hij een opmerking. Toen zei hij, ja, bij een vrouw is het gewoon een gat. En daar werd ik toen al boos over. Toen zei ik, nou, volgens mij heb je nog nooit goed opgelet. En verder dacht ik, hier wil ik niet met mijn vader over praten. Maar dat is toch wat je... Ook wat ik heb meegekregen. Niet dat het een gat is, maar wel... Ja, niet
door
zo...
Door gebrek aan kennis, denk
niet
ik.
Niet zoiets zo volledig. Dit gaat gewoon over mijn lichaam. Dat vind ik ongelooflijk.
Want laten we het even hebben. Jouw vader zei van, oh, nou, dat is toch een gat. In de intro zei ik al, er is nog maar 1 biologieboek... waarin die volledig incorrect wordt weergegeven. Ja, ik denk dat daar dan ook wel een oorzaak in zit, toch? In gebrek aan kennis.
Ja, sinds 2020 staat het in 1 biologieboek inderdaad helemaal correct en volledig afgebeeld. De uitleg die ik net gaf over stijven en het vochtig worden van de vagina door opwinding, dat staat er nog niet. Dus er mist eigenlijk nog steeds een stukje kennis voor jongeren over hoe werkt mijn lijf. En wat ik zelf eigenlijk het meest bizarre vind, is het is gewoon een lichaamsdeel.
Ja.
Ja.
Weet je wel, waar hebben we het over? Het is gewoon een lichaamsdeel die de helft van de wereldbevolking heeft. En daar leren we niet over. Ik kan daar echt niet... Ik vind het zo gewoon ongelooflijk en bizar tegelijkertijd. 2023.
Ja.
En dan leven we in Nederland.
Ja.
Ter vergelijking als we zouden zeggen... Hey joh, deze elleboog staat verkeerd afgebeeld in het biologieboek. Daar moet een correctie op komen. Dan zou dat evident zijn. Maar bij de vulva en de clitoris... Laat ze gewoon verkeerde informatie circuleren.
Nou ja, sterker nog, het is dus nu zo dat 2020 was dan het eerste boek. En nu in 2023 zijn er een aantal biologieboeken meer die ook de clitoris correct hebben afgebeeld. Maar ook een aantal niet. En de uitgeverijen zeggen dan, ja, dat komt dan bij de heruitgave. En het is mooi wat jij zegt, want een elleboog, dan zou iedereen denken, dat kan niet.
Ja.
En dat veranderen we meteen.
Dat is die seksuele moraal waar we het net over hadden, Rachel.
Ja, maar dus ook de waarde van vrouwelijke seksuele beleving en genot en de plek die in de maatschappij inneemt. Ik denk dat daar heel veel over zegt.
Ja, zeker.
Nou ja, het erg is natuurlijk dat je kan wel voortplanting hebben met een slappe clitoris. En dat is natuurlijk ook het lastige, dat mensen kunnen wel zwanger worden zonder dat ze fysiek opgewonden zijn. Het doet hartstikke zeer en het is onmenselijk. Maar dat gebeurt voortdurend.
Terwijl dat bij mannen niet kan.
Precies. Ja. En dat is ook nog wel een hele lastige. Dat er soms ook wordt gezegd van ja, waarom zou je dat moeten weten? In combinatie met dat ongelooflijk grote taboe op vrouwelijk seksueel plezier. Want wij mogen seks niet lekker vinden. Want dan zijn we een slet of goedkoop. En dat is echt nog steeds het idee.
Ja, want we hebben dus ook net met Susanna gehad over de geschiedenis van de seksuele moraal. Een meisje hoorde zedig te zijn. Hoe is dat nu?
Nou ja, er is wel een beweging die meer gaat richting positieve seksuele voorlichting. Een positieve seksuele vorming, dat het meer gaat over plezier. Er is onlangs voor het eerst een positief thema geweest in de Week van de Lentekriebels. Dat is voor het basisonderwijs. En het thema was wat vind ik fijn? En daar is ongelooflijk veel commotie over geweest. Want ja, je gaat kinderen toch niet vertellen over positieve seksualiteit? Kunnen we nog een aparte aflevering over maken. Maar goed, dus we zijn daar echt nog niet. En ik geef ook veel gastlessen. En ik merk vaak dat jongeren zeggen, ja, wij vinden het eigenlijk ook onzin dat die dubbele seksuele moraal er is. Maar we vinden het eigenlijk wel.
En wat bedoel je?
Dus dat als mannen zeggen dat ze seks leuk vinden, of als mannen veel seks hebben, dan is dat nog steeds heel stoer. En dan kan je daar flink mee aankomen op feestjes of bij je vrienden of waar dan ook. En als vrouwen open zeggen, ik hou van seks, of ik vind seks lekker, of ik heb meerdere vriendjes of meerdere partners, dan ben je nog steeds goedkoop. Nog steeds, je daalt in waarde.
Ja.
Dat is zeker nog steeds aan de hand.
Ja. Bij wat jij nu vertelt, schiet mij dat woord te binnen wat ik vroeger nog wel heb meegekregen van afgelikte boterham.
Ja.
En dat vind ik zoiets pijnlijks.
Ja.
Dat voel ik fysiek, dat woord.
Ja. Nou, en vrouwen internaliseren dit ook. Dus stel jij hoort voortdurend afgelikte boterham, of je het nou hoort in films, bij vrienden, op school, waar dan ook, dan internaliseer je dat. En ga dan maar eens, als je met iemand in bed ligt, zeggen, eigenlijk wil ik dit graag. Of eigenlijk vind ik dit fijn.
Ja.
Of zou je misschien dit bij me willen doen?
Ja.
Neem die ruimte maar eens in als je altijd hoort dat het niet gaat om jouw plezier.
Ja. Ja.
Dat is, ja, voor mij begint echt gelijkheid ook in bed. Ik vind het zo essentieel.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik wil je iets voorleggen. Ik sprak laatst met een paar jonge vrouwen van begin 20. En een daarvan die vertelde over een leuke nacht die ze had gehad met een jongen. En ze vertelde dus, nou, hij was 3 keer klaargekomen en zij 0 keer. Dus ik zei, maar dat klopt toch niet? Waarop zij zei, ja, maar ik kom heel moeilijk klaar. Dus toen vroeg ik daarop door. En toen zeiden eigenlijk al die jonge vrouwen stuk voor stuk dat ze heel lastig klaarkomen. En toen dacht ik eigenlijk 2 dingen. Nou, 1 lijkt me dat statistisch vrij onwaarschijnlijk. En 2 dacht ik ook, ja, dat zei ik vroeger ook altijd. Maar dat is dus nog steeds.
Ja.
Hoe zie jij dit?
Nou, dit begint eigenlijk ook al jong, hè? Dat jongetjes die zitten de hele tijd aan hun piemel omdat ze moeten plassen. En we vinden dat veel geaccepteerder gedrag. Dus we zeggen veel eerder tegen jongetjes van, oh, hij zit aan zijn piemel. En dat vinden we eigenlijk wel grappig. Maar als jonge meisjes aan hun vulva zitten, wat echt gezond gedrag is voor jonge kinderen, dat ze dat doen. Want het voelt dan al anders dan een knie of dan een elleboog. Dus nou, is heel gezond gedrag voor peuters en kleuters. Dan reageren we anders. Dus we reageren echt al heel vroeg anders op jongetjes dan op meisjes. En daarmee krijg je eigenlijk al heel vroeg mee, is jouw lichaam iets wat fijn is? Is jouw lichaam iets om van te genieten? En mag dat? Is dat geaccepteerd gedrag? Dus ik denk dat het feitelijk in de praktijk wel zo is dat veel vrouwen moeilijker klaarkomen.
Maar wat bedoel je met moeilijk dan?
Dat het bijvoorbeeld niet lukt in het bijzijn van een ander. Dus dat ze hun eigen lichaam niet kennen. Daar komt het vaak op neer. Omdat je dus veel minder thuis bent in je eigen lijf. En ook veel minder goed hebt geleerd. Wat vind ik lekker? Mm-hmm. Wat werkt voor mij? Want dit is wel nog een goede om hier ook bij te noemen. Dat biologisch gezien, daar is gelukkig net een onderzoek van uit, is het zo dat mannen en vrouwen dezelfde capaciteit hebben voor seksueel genot. Mm-hmm. Dus als je een seksspeeltje gebruikt, bijvoorbeeld, dan kunnen vrouwen binnen 1,5 minuut klaarkomen. Moet je maar eens proberen. En dat is dus even snel als mannen. Dus in ons lichaam zit biologisch gezien geen verschil in capaciteit tot seksueel genot. Dus onze lichamen kunnen even snel een orgasme krijgen. Maar hoe wij leren met onszelf om te gaan, dus, en hoe wij seks hebben, dus vaak penetratieseks, is niet de fijnste manier van seks voor vrouwen.
Ja, en ik denk zelf dat beeldcultuur daar ook heel veel in bijdraagt. Want ik heb bijvoorbeeld laatst op Netflix, zo'n serie Ginny Georgia, heb ik voor het eerst, zag ik een meisje en een jongen van 17 jaar overleg, want hij ging haar vingeren en zij ging echt soort van uitleggen, nee, zo en daar. En wat ik ook dacht is, nou ja, dit zie ik eigenlijk voor het eerst en wat goed. En ja, kijk, ik ben opgegroeid in de jaren 90, weet je wel, dat toen waren echt mijn tienerjaren, dus dat was helemaal girl power, maar ook, ja, de boodschap was van, ja, je bepaalt zelf hoe en wanneer je gebruik maakt van je seksualiteit. En maar ja, dat deed je dan wel in een naveltruitje, weet je wel, met sexy dansjes op de tv en op MTV voor mensen onder de 30. Dat is een soort voorloper van TikTok. Maar ja, daar kom ik dus nu achter. Dan denk ik, ja, jeetje, die clips waren allemaal geregisseerd door mannen. Het marketingconcept van girl power is van A tot Z bedacht door een man. De films die ik keek was alleen maar penetratieseks, waarbij na een compilatie van een halve minuut een vrouw tot een gillend orgasme kwam. Hè?
Ja.
Dus dan, ik heb nu pas door dat eigenlijk alles wat ik heb geleerd over seksualiteit bepaald is door die mannelijke blik. En dat ik eigenlijk geen idee had wat mijn blik nou was. En door zoiets een keer in een serie te zien, dacht ik, oh, wat goed. Ook, ja. Maar ook daarom vond ik het ook zo moeilijk om dingen uit te leggen. Om die ruimte te nemen. Want zeg, ja, zeg wat je lekker vindt, maar nergens zie je dat.
Nee, en je weet het vaak zelf ook niet echt.
Nee.
Best veel mensen weten het niet.
Nee, maar als je dus in iedere film en serie ziet dat het allemaal zo prachtig vanzelf gaat, dan denk je, ja, dan krijg je dus die reactie als die vrouwen van, ik kom heel lastig klaar, want zo lukt dat niet.
Maar porno speelt ook een rol, lijkt me. Dat is een groot verschil met de tijd waarin ik opgroeide en bij jullie opgroeiden. Hoe noem je dat? Ja, in mijn jeugd waren er vieze boekjes. Die kon je alleen bij vieze winkeltjes krijgen. En dat kochten alleen vieze mannetjes. Dus daar heb ik nooit iets van gezien. Dat bestond niet. Ik kan me niet eens herinneren dat ik voorlichting heb gehad. Het zal wel. Ik geloof niet dat mijn ouders zich daaraan hebben gewaagd. Ik heb geen flauw idee hoe ik wist wat ik wist. Maar ik had geen enkel voorbeeld. En dat geeft ook wel ruimte om uit te proberen of zo. Dus ik wist niet hoe het moest. Dus dat is dan heel ongemakkelijk. En zeker als je dan met een jongen bent die kennelijk dat wel weet. En dan denk je, nou, dat zal dan wel en zo. Dus dat is niet per se ideaal. Maar als je nu opgroeit, dan zie je die pornofilmpjes. En dan denk je dat het zo moet. Terwijl dat heeft toch niks met echte seksuele beleving te maken.
Nee, ik vind het echt heel leuk dat je dit zegt. Want ik vroeg me laatst nog af, hoe zou het inderdaad zijn om op te groeien zonder porno en zonder al die videobeelden? En kan je dan niet eigenlijk veel beter ontdekken wat voor jou seks is?
In elk geval moet je het zelf ontdekken. En of dat dan lukt, dat hangt natuurlijk totaal af van met wie je bent en hoe je met elkaar omgaat en hoe vrij je jezelf voelt en hoe vrij die ander zich voelt enzovoort. Hè? Want daar kan ook van alles misgaan.
Nee, maar wat jij bijvoorbeeld vertelt over de jaren 60, dat die vrouwen zichzelf echt met een spekulum en spiegeltjes gingen bestuderen, wat dan ook, dat is denk ik nog veel vrijer dan wat er nu gebeurt.
Ja, jaren 70 hoor. 70 en begin jaren 80.
Oké.
Okay. Ja. Daar zat zeker een vrijheid in, maar er was zoveel om je van los te rukken. Dat is ook de tijd waarin op een gegeven moment het idee was, je gaat niet met je onderdrukker naar bed, dus je werd politiek lesbisch.
Ja.
En, wat je daar verder ook van vindt, dat was binnen die kring van feministische voorlopers. Dus dat had ook een enorme sociale druk, maar het gaf wel, denk ik, vrouwen de mogelijkheid om iets over zichzelf te ontdekken. Nu is er toch, moeten we toch meer, denk ik. Ja, denk je dat je moet voldoen aan dat beeld wat je ziet?
Ja, zeker. De labia-correcties. Dus dat is eigenlijk al belachelijk wordt. Eigenlijk eerder labia-verminkingen, kan ik het beter noemen.
Verminkingen
maar,
zijn het,
ja. Die cijfers zijn torenhoog. Omdat iedereen denkt, ja, maar mijn binnenste lippen zijn groter dan mijn buitenste. En dat zie je nergens. Ook niet in biologieboeken trouwens.
Terwijl dat normaal is.
Dat is heel normaal, ja.
Dat is toch het grootste
deel van de vrouwen. Ja, precies. Echt maar een enkeling heeft lippen die binnenste lippen die kleiner zijn dan de buitenste.
Ja.
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 Hey Anne, waarom is het zo belangrijk dat we het hierover hebben?
Een aantal redenen. En ten eerste denk ik wel dat het echt heel belangrijk is dat als je fijne seks hebt, dan gaat er eigenlijk in je hersenen gaat er een soort beloningscentrum aan, waardoor de volgende keer ook weer fijn wordt. En de keer daarna ook weer fijn. En de keer daarna ook weer fijn. En als je dus altijd seks hebt waarbij je pijn ervaart, dan gaat je lichaam eigenlijk leren, oeh, dat gaat zeer doen. En die cirkel wil je eigenlijk niet in. Omdat, nou ja, mensen willen graag seks. Mensen hebben het gevoel dat ze dan helemaal mens kunnen zijn. Voor veel mensen is het een belangrijk thema in hun leven. Of je nou seks hebt met jezelf of met een ander of met anderen. Dus het is echt belangrijk om plezierige seks te hebben. En daarvoor is het wel echt, wat mij betreft, de basis dat je weet hoe je lichaam werkt.
Mm-hmm.
En ja, dat.
Ja, nu weet eigenlijk de helft van de mensen niet hoe je fijne seks kan hebben.
Precies, en hoe jouw lichaam werkt bij seksuele opwinding.
Ja,
ja, dat is heel cruciaal. En weet je, bij het voorbereiden van deze aflevering en nu in het gesprek ook. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik ben heel dankbaar dat jij en andere mensen hiermee bezig zijn. En dat zit hem niet alleen in het te weten hoe je lichaam werkt. Ik bedoel, je hebt het over mij, over mijn eigen lichaam. Hè? En ik weet best wat van mijn lichaam. Maar wat ik heel moeilijk heb gevonden, dat weet ik niet of ik dat nu niet meer vind, is woorden geven aan mezelf en aan mijn eigen beleving. En de woorden waar jij mee komt, die openen echt een wereld. En weet je wat voor mij het belangrijkste woord is wat je gebruikt? Dat is het woord penetratieseks. Want op het moment dat je dat woord gebruikt, hoor ik dat er ook andere seks bestaat. En dan ineens is, zeg maar, dat wat ik heb meegekregen, dat voorspel, dus zeg maar dat geding is dat een man moet doen om te zorgen dat een vrouw het kan, dat is dan ineens niet meer een voorspel. Maar gewoon een volwaardig onderdeel van de seks, of zelfs volwaardige seks. En dat is zoiets groot. Dit is echt, wauw.
Nou, en het is heel erg mooi dat je dit noemt. Want voorspel is dus ook echt iets, een woord waar we eigenlijk vanaf moeten. Dus het is heel leuk dat
precies,
je dit...
Precies, dat klopt helemaal niet.
Dat je dit eruit pikt. En ja, hier kan ik wel de hele titel zeggen. Ellen Laan was hoogleraar biopsychosociale determinanten van seksuele gezondheid. En dit was ook een van haar belangrijke punten. Dat ze zei, dat hele voorspel, die term, daar moeten we vanaf.
Ja, want dat is, ik heb dat soms ook wel gevoeld. Zo van, nu moet er iets gebeuren, zodat we kunnen.
Ja.
En dan is het ook heel lastig om ruimte in te nemen. En dan is het ook heel lastig om te denken, oh, nou, eigenlijk nog niet.
Ja.
Nou ja, oké, okay, kom maar. Ja. Het kan net. Of, zit ik hierover te praten, zegt Anna.
Ja, maar ook dat seksuele script, hè, dat je dus in principe voorspel.
Ja.
Dan heb je de daad, dat is dan penetratie. Dat is vooral lekker voor de penis. Hij komt klaar en daarna gaat hij slapen. En dan als je geluk hebt, dan gaat hij nog eventjes misschien je clitoris stimuleren. Of dat doe je dan zelf. Weet je, dat is echt hoe heel veel mensen seks hebben, ook in 2023.
Ja, ik heb het ook hoor. Maar het is ook, ik heb een dochter en ook hoe je met haar daarover praat. Dus ik praat er altijd heel open over. Maar ik wist dus tot voor kort niet dat het de vulva heette. Dus ik was ook bijvoorbeeld laatst met haar, zei ik van joh, ik heb me vergist. Het is geen vagina, het is maar een onderdeel. Het is je vulva. En toen keek ze me echt aan, ze is 5. Ze zegt zo, ja, voor jou misschien. Maar dit is mijn mooie lieve vagina. Zeg ik, nou, ja. Jij redt je wel in de wereld van alternatieve feiten. Ja. Maar ja, goed, er is wel trots. Dus
heel mooi.
Ja.
Heel.
Ja.
En ook dat jij zo jong, hè, ik zeg ook altijd gewoon vanaf baby af aan al de geslachtsdelen benoemen.
Zeker.
Want dat vinden we dus ook bij jongens veel makkelijker dan bij meiden.
Ik geneer me ervoor en heb me daar de hele tijd voor gegeneerd dat ik bij mijn dochter er geen woorden voor had. Dus ik heb de hele tijd gedacht, ik moet benoemen, ik moet benoemen, ik moet benoemen. Ik heb het niet gedaan. Ik had geen woorden waar ik me goed bij voelde. En de hele tijd dacht ik, dit is niet oké.
En waar kwam het bij jou, denk je, vandaan? Dat je, dat
nou, de woorden niet... die ik had, vond ik stom. Of nee, veel erger. Dus ik ben opgegroeid met veel oudere zussen die meegingen in die tweede feministische golf. En die hadden het over tieten en kut. En ik vind dat hele nare woorden. En ik vind dat echt nare woorden. Dat, ik kan niet uitleggen waarom dat is, maar dat vind...
Nee, dat heb ik ook.
Snap je dat?
Ja, ja. Zeker.
Heeft iets heel hard, hè?
Dus dat, ja. Dat is veel te hard. Dat klopt gewoon niet. Dus dat kon ik niet tegen haar zeggen.
Ja, maar ik vraag het ook omdat heel veel ouders die zeggen... Ja, geeft wel een interessante reden, die hoor ik niet zo vaak. Want vaak zeggen ouders, ja, het is een te volwassen woord voor kinderen. En het is geseksualiseerd. Dus dat we vulva zeker. En vagina gaan we niet tegen een kleuter zeggen. Want dat heeft te maken met seks. En dan ga ik daar altijd over in gesprek. En dan komen we er echt wel op dat het is gewoon een lichaamsdeel wederom. En het is gewoon een deel van je lijf wat je gewoon kunt benoemen. Maar voor heel veel mensen is het dus heel moeilijk om die vrouwelijke lichaamsdelen te benoemen. Omdat die lading daarop zit, die wij er zelf op leggen.
En bij een piemel heb je die lading niet.
Nee, want dat zijn mannen.
Ja, maar we hebben die woorden niet. Dus vulva lijkt me een hele...
Vulva is gewoon goeie. Het woord.
Ja, maar dat woord kende ik toen niet. Nee. Dus ik heb het over meer dan 20 jaar geleden. Ja.
Maar ik vind het ook zo bizar inderdaad, hè, wat je net zei met die lentekriebelscampagne. Daar was heel veel commotie over.
Ja.
Eigenlijk zijn de meeste mensen het over eens dat als jij beslissingen wil maken en je hebt meer informatie tot je beschikking, dat je betere beslissingen maakt. Hè? Laten we zeggen een hypotheek of moet ik... alles. Dan zeggen we, lees je even in of doe even dat. En dan gaat het over seks en dan is in één keer, doe maar de handen voor de ogen. Want straks ga je het doen.
Ja, en dat is echt onze eigen angst. Dus misschien niet per se van ons drieën, maar wel...
Angst daarvoor?
Ja.
Voor dus vrouwelijke seksualiteit.
En waarom? Ik bedoel, hoe zie jij dat? Hoe kijk jij daar tegenaan? Waarom daar angst voor moet zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, mijn eerste reactie zou zijn, daar begrijp ik eigenlijk helemaal niks van.
Die reactie snap ik wel, ja.
Waarom in godsnaam zou je daar bang voor zijn? Maar ja, nee, dat vind ik moeilijk. Ik zie het wel overal, hè. Op alle plekken waar ik kom zie ik wel die angst. En
specifiek voor vrouwelijke seksualiteit?
Ja. En als we het hebben over kinderen, dan is het wel weer een ander geval. Hè? Dus dan zijn mensen heel bang voor seksueel misbruik.
Ja,
terwijl we juist weten dat als je er inderdaad wel voor voor ligt, dan zijn kinderen beter beschermd.
Okay.
Dus dat is...
Dat is een andere waar angst. Mensen over moeten. Ja. Ja, dat is een andere angst, ja.
Ben jij optimistisch over dit onderwerp? Denk je dat het de goede kant uitgaat?
Ja, ik denk wel dat het de goede kant uitgaat. Wat mij betreft echt veel te langzaam. Maar het gaat wel de goede kant uit. Ook door dit soort momenten waarop we het er met elkaar over hebben. Ik denk gewoon, we moeten het er zoveel over hebben en over blijven
vertellen.
Ja, inderdaad,
want wat is er nodig? Ja. Inderdaad, dat wilde ik nog vragen.
Nou ja, ik denk wat mij betreft, er is gewoon heel veel goede kennis beschikbaar. Dus er is veel onderzoek, er zijn veel mensen die hier veel over weten. En ik hoop gewoon dat op een gegeven moment op een punt komen dat het werk dat ik en mijn collega's doen, dat het overbodig wordt. En dat iedereen weet hoe een clitoris werkt en dat iedereen weet dat het gewoon vulva heet. En dat iedereen weet, al deze dingen waar we het over hebben gehad. Omdat ik echt denk dat het ieders leven beter maakt. Want we hebben het natuurlijk nu heel erg over vrouwen. Maar voor mannen zitten er ook heel veel dingen in porno of in media, hoe zij seks zouden moeten hebben. En dat zij altijd seks leuk zouden moeten vinden. Terwijl dat vinden heel veel mannen helemaal niet. En heel veel mannen willen ook andere soorten seks. Dus het heel erg gewoon teruggaan eigenlijk naar weg van de porno. En eigenlijk terug naar hoe jij bent opgegroeid. En maar vanuit jezelf uitzoeken. En vanuit je eigen gevoel. Wat is seks voor mij? Wat is plezier voor mij? Wat voelt goed? En probeer het. En misschien valt het soms tegen. Nou, dan doe je volgende keer iets anders.
Ja.
Ja. Ja.
Dankjewel, Anna, dat je hier wilde komen.
Ja, jullie bedankt.
Ja.
Leuk.
Ik ben er echt een beetje ondersteboven van, merk ik.
Ja, ik ook.
Ja. Ja.
Ongelooflijk, hè?
Ja. In de aanloop naar deze aflevering zag ik een quote van een schrijfster, Margaret Atwood. En die heeft dus een keer gezegd: de Eskimo's hebben 52 verschillende namen voor sneeuw, omdat het belangrijk voor ze is. Er zouden minstens zoveel namen voor liefde moeten zijn. En wat zij zei bleef zo bij me hangen, omdat ik dus daaraan moest denken dat ik dus op mijn 39ste... de correcte benaming voor mijn geslachtsdeel heb ontdekt. Een vulva. En door die uitspraak snap ik waarom ik daar zo verrukt over ben. Omdat het belangrijk voor me is. Pas als we de natuur van dingen snappen, kunnen we ze de juiste naam geven. Er klikte echt iets. Een puzzelstuk viel op zijn plek, waarvan ik dus eigenlijk niet eens wist dat het ontbrak. En ik weet echt nog dat er een wereld te winnen is, hoor, wanneer het aankomt op kennis over vrouwelijke seksuele beleving. Maar ik heb echt het gevoel dat er in mijzelf echt een soort micro-revolutie heeft plaatsgevonden. Echte girl power. In mijn vulva.
Ja, dit is... Ja, je verwoordt wat ik ook voel. Ik heb ineens wel de associatie met die vrouwen uit de jaren 70. Die gingen ontdekken hoe ze eruit zagen. En verder geloof ik niet dat ik een wijze conclusie heb. Maar ik voel me echt geraakt. Dit gaat over mijzelf en over dat ik ruimte in mag nemen, ook op dat vlak.
Je luisterde naar De Eeuw van de Vrouw en dus die van ons allemaal. Deze podcast bouwt voort op het boek De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw van Susanna Jansen. Wil jij kans maken op een exemplaar? We verloten 3 boeken per aflevering. Ga naar eeuwvandevrouw.nl om mee te doen.
En in de volgende aflevering praten we over haar natuurlijke bestemming.
Het moederschap dus. Moeten we er dan nu al bij zeggen dat wij dat niet per se vinden?
Nee joh, daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben.
Check, oké. Okay. Waardeer je deze aflevering? Volg dan deze podcast, deel hem met je vrienden, graag ook met je mannelijke vrienden en geef ons een review. Dat helpt anderen de podcast beter te vinden. De Eeuw van de Vrouw is een podcastproductie van VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgevers en Audiohuis. Redactie is in handen van Susanna Jansen en mij, Rachel van der Pol. Regie en montage, Lieve Sonderen en Suzanne Terol. Projectmanagement door Pauline Reinders. Mixage en mastering Gijs Vriesen. En muziek door BMG Production Music.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Welkom bij Lieve Els, een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen die jou ervan weerhouden het leven te vieren. En zo zie je maar weer dat patronen die onvoldoende aan zijn gekeken, ja, die gaan door vaak naar de volgende generaties. En een van de wetmatigheden is ook van dat wat je afwijst bij je ouder, dat installeer je ook vanuit een onbewuste loyaliteit bij jezelf. Mijn naam is Els van Stijn. Ik ben coach, familie- en organisatieopsteller en auteur.
Bekend van de bestseller De Fontein, vind je plek. En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
Ik laat nooit in een opstelling uitspreken, ik hou van jou. Dat resoneert niet. Ik laat wel uitspreken, ik zie je. En dan voel je gewoon dat er in een lichaam iets anders gebeurt.
En dus de Belgen hebben het veel bij, ik zie u graag.
Oh ja, prachtig hè, ja. Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Ik leef en dat neem ik als een groot geschenk aan, want het leven is bijzonder. Als je al je voorouders achter je zet, tot helemaal tot het begin. Als één iemand niet op die plek had gestaan, dan was jij er niet geweest. Zo simpel is het. Dus het leven is een heel groot geschenk en daar zeg ik ja tegen.
Luister naar Lieve Els vanaf 6 februari in je favoriete podcast-app.